Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49 en daarvan de verzen 1 en 2. Psalm 49, de verzen 1 en 2.
Oh.
Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Korinthe, 1 Korinthe 1 vanaf vers 17 tot en met hoofdstuk 2 tot het einde. En dat vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaat, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 1 beginnende bij vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid der wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, preken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt roemen in de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in de betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld, die te niet worden, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft, tot onze heerlijkheid eer de wereld was, en welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereikt heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaar door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten, maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons ook deze dag weer geroepen om uw woord te preken. Maar mocht het zijn niet met menselijke beweegredenen, niet met menselijke wijsheid, niet met menselijke woorden, maar woorden die de Heilige Geest ons leert. Die gij hebt opgetekend in uw heilig woord. Is alles, moet het opkomen uit uw woord. Uw woord moet gepredikt worden. Niet menselijke woorden, hoewel het met menselijke woorden gezegd wordt. Anders zouden wij het niet kunnen verstaan, maar Paulus was opgetrokken tot in de derde hemel, waar hij woorden gehoord heeft, waar hij dingen gezien heeft, die nooit in s mensen hart zouden opgeklommen zijn, als hij ze niet gezien en gehoord zou hebben. Het moet ons alles geopenbaard worden. Uw woord is een openbaringswoord. Het kan niet verstaan worden, tenzij het ons geopenbaard wordt. Dat in die uren van waarachtige wedergeboorte, van boven geboren zijnde, ontvangen wij ook de Heilige Geest om uw woord te mogen verstaan. Maar de vleeselijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods is. Want het is geen begripsboek, uw woord is een geestelijk boek. En mochten we dat verstaan, Heren, naar de mate des geloofs die ons gegeven is, dat we daarin zouden opwassen in de kennis van Christus, de wijsheid Gods die van boven is, want de menselijke wijsheid zal vergaan met deze wereld. De menselijke wijsheid die in onze dagen hoog is opgeklommen, ja wel tot het getal 666, en nochtans zal die met de wereld vergaan. Maar de wijsheid Gods blijft tot in der eeuwigheid. En van het begin der schepping, ja, van het begin der eeuwigheid zonder begin, tot in der eeuwigheid zonder einde. De wijsheid Gods ons geopenbaard is dwaasheid bij de wereld, maar nochtans is het voor uw kinderen een kracht Gods tot zaligheid. En iedereen die gelooft, mag gij ons geven, Heren, die dat beginsel der wijsheid, want de vrees des Heeren is het beginsel der wijsheid. En alle die ze doen, hebben goed verstand. Niet zoals de wereld erover oordeelt, want de wereld wil van een gekruisigde Christus niets weten. En gij roept het uw kerk toe bij monden van een apostel. Gij hebt niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Heren, dat we dat onderscheid aan de dag mochten leggen. Niet omdat wij dat doen, maar omdat het in uw woord is geopenbaard. Opdat wij het zouden doorgeven. En omdat het mocht indalen in de harten van verloren zondaren. Gedenk de weduwe en de wees, de oordelen van over de wereld. Maar gij kunt Sadrach, Mesach en Abednego in het vuur bewaren. Gij kunt ons overal bewaren als uw hand maar om ons heen is. De vuurkolom en de wolkolom des daags en de vuurkolom des nachts. En in die in de schaduw des Allerhoogsten is gezeten, die is veilig in geestelijke zin en ook in lichamelijke zin. Hoewel ook de aartsvaders hongersnoden hebben ondervonden, maar gij hebt hen uit al die noden gered. Dat lezen we ook in uw woord. Zelfs in het leven van Job, van Lot, en ook in het leven van Job, we hebben gezien, Heere, dat gij hem uit Sodom hebt gehaald. Ze kunnen er nu allemaal in blijven, maar gij haalt uw ware kinderen uit Babylon. Want dat is de vergaderplaats van alle onreine geesten. En gij zondert uw volk af, als een volk in het woud. Daar onderhoudt gij uw volk in de wildernis. En zoals wij het lezen in Hebreeën, holen en spelonken der aarde. Verheerlijk uw naam en kracht, Heer, breid uw koninkrijk nog uit, tot aan de verste grenzen om Jezus willen amen. Geliefde, dat wij ook deze morgen geroepen zijn om te overdenken. En dat is tweeërlei wijsheid. De menselijke wijsheid en de goddelijke wijsheid. De goddelijke wijsheid waarmee bijvoorbeeld Salomo was bedeeld. Salomo had van de Heere ontvangen een geest der wijsheid. En dat was een wijsheid die werd medegedeeld door de Heilige Geest. Hij had een breed inzicht in alle zaken der wereld. Want kijk, als een mens wordt wederom geboren, dan is die wijzer dan de onderzoeker van deze eeuw. Maar goed verstaan, een kind die de Heere vreest, weet meer, heeft meer wetenschap dan de huidige godgeleerdheid bij elkaar. Want de oude mens, zoals in het woord staat geopenbaard, de mens van nature begrijpt, hè, dat is mooi dat er staat, begrijpt niet de dingen die de schrift van God zijn. Hij wil het met zijn verstand omvatten, maar het woord is geen begripsleer. Nee, het is geen begripsboek. Je komt er met je verstand niet achter. Je komt er met je... Die oude mens onder de wet, die heeft de geest der wereld. Ik zal u gelijk de tekst van onze overdenking opnoemen. En wel in het voorgelezen schriftgedeelte in 1 Korinthe 2, het 12e vers. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is een geestelijke wetenschap. Door de Heilige Geest geopenbaard. Kijk, dat zegt ook Paulus. Het is ons geopenbaard door de Heilige Geest. Anders kom je er niet achter. En die kennis, geliefde, die wordt geschonken in beginsel in het uur van de wedergeboorte. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen, hebben goed verstand. Die wijsheid wordt door de wereld niet gezocht. Een mens wil maar met zijn verstand de zaken omvatten. Maar een mens is zo dom als een ezel. En een ezel is soms nog wijzer als een mens. Dat zien we in de historie van Biliam. Die ezel waar die op reed, die zag wel die engel met dat uitgetrokken zwaard, maar Biliam zag hem niet. En hij sloeg die ezel waar hij maar raken kon. En toen begon die ezel Biliam te onderwijzen en te bestraffen. Heb je het ooit gehoord? Geloof je het wel? Ja, ik geloof het absoluut, omdat het in Gods woord staat. Omdat het Gods woord is. En alles wat Gods woord ons meedeelt, dat gaat boven de menselijke wijsheid uit. In deze wereld, het vernuft, het technisch vernuft, het elektronisch vernuft, ja, dat stijgt tot een hoogte waarvan Gods woord zegt 666. Dat is het getal van het beest. Dus het getal van het beest wordt zeer wijs genoemd, de wijsheid van het beest. Maar het is dwaasheid bij God. Het is dwaasheid bij God. Alle satanische machten en krachten die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, hè, de elite van deze wereld, de Bilderberg-elite, is alles dwaasheid bij God. Ze denken dat ze deze wereld kunnen regeren door menselijke wijsheid. Het zal allemaal vergaan, want deze wereld vergaat. Daar al deze dingen vergaan. Hoe daarom hoort gij te zijn? In die geestelijke wijsheid, die van boven is. Ik heb u al gezegd, een pas wederom geboren kind weet meer dan heel de wereldwijze bij elkaar. De overste deze wereld, de wereldwijze. Bunyan noemt dan ook in dat boek van de Christenreis de wereldwijze. Veel opgeslagen kennis. Alle kennis staat hem ter beschikking. Maar het is allemaal, laat ik eens zeggen, rekenkunde. Ja. Maar Gods woord is veel eenvoudiger. Dat is, die wijsheid wil de wereld niet eens hebben. Nee, Gods volk heeft er ook niet naar gesolliciteerd. Want ze hebben ook getracht om God te beslaan met hun verstand. Om zelf kennis op te doen met de ratio. Maar als we Gods woord lezen, God heeft de wijsheid der wereld dwaas gemaakt. We kunnen het ook lezen in Romeinen 1, vers 21 en 22. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of bedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijze zijn zij dwaas geworden. Dus een mens, die wil zich laten gelden door zijn eigen wijsheid. Dus het ouderwetse woord heet een eigenwijs mens. Ja, dat is nog. Maar een eigenwijs mens, die meent het te weten. Maar die meent iets te weten daar hij niets is, die bedriegt zichzelf. Dat zegt het goddelijke woord. Want dat kruis van Christus, dat zet overal een kruis. Op die vleeselijke wijsheid, op die menselijke wijsheid. Dus het onderscheid wat we u genoemd hebben, menselijke wijsheid en geestelijke wijsheid, goddelijke wijsheid. Die wijsheid van de mens van nature, dat behoort tot de oude mens onder de wet. En die komt nooit verder dan 666. En God noemt 666 dwaasheid. Dan ben je nog niet verder gevorderd dan zo dom als een koe. Ja, zo dom als een koe. En zo leert Gods volk zichzelf kennen. Hè? Als een dode hond en als een groot beest. Ager zegt, ik heb geen verstand van de mens. Mijn verstand is vergaan. Ik heb geen mensenverstand, zegt hij. Want in het paradijs waren we bedeeld met de wijsheid Gods. Adam die kon de dieren onderscheiden naar hun aard en hun die namen geven. Dat is allemaal in het paradijs geschied voor de zondeval. Daar regeerde de wijsheid Gods. En de mens was bedeeld met die wijsheid. Hij was in die wijsheid geschapen. In het beeld Gods geschapen. Hij kon onderscheid maken. Niet tussen goed en kwaad, want er was geen kwaad. En al die godgeleerden die beweren dat er in de schepping al de wortel van het kwaad was, dat zijn duivelsaanbidders. Want je hebt ook nog menselijke wijsheid. Menselijke wijsheid, goddelijke wijsheid. Maar je hebt ook mensen die bezet zijn met een onreine geest. Dat is van de duivel bezeten. En de wereld verdemoniseert. Versta je dat? De wereld verdemoniseert. Je ziet het om je heen. Je wordt geïndoctrineerd door valse berichtgeving. Dat doet de reformatorische media ten volle 100% aan mij. En die mensen die daaraan leiding geven, die staan straks voor God met een onreine geest. Want als je de mensheid wil bedriegen met valse berichtgeving, opzet, dat wordt allemaal opzettelijk gedaan, dan sta je straks voor God met een onreine geest. En als hij voor God staat als een oude mens onder de wet, dan zou hij door de wet geoordeeld worden. En de wet kent geen genade. Nee. Die in hun zonde sterven, die zullen door de wet geoordeeld worden. Gods volk wordt niet door de wet geoordeeld. Dat geschiet aan deze zijde van het graf. Die vallen onder het oordeel van genade. En wat is het oordeel van genade? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik leef en gij zult leven. eeuwig leven. Omdat ik eeuwig leef, zult gij ook eeuwig leven. Maar die wijsheid, daar solliciteert geen mens naar van nature. Ons verstand is verduisterd. En we lopen over deze wereld nog dommer als de beesten. Stel je eigenlijk maar niks voor, hoor, dat een mens... Ja, we zeggen het wel eens, nou dat is een wijs man, of dit of dat. Het is allemaal niet waar. Het is allemaal niet waar. Een mens is zo dom als een koe. Ja? En dan heb ik het nog maar zeer zachtkens uitgedrukt. Want de dwaasheid van een oude mens onder de wet is ongelooflijk. Ongelooflijk. En Gods volk komt er wel achter in dit leven. Als de Heer maar iets wat de teugel laat vieren, dan vallen ze in de ene domheid en in de andere domheid. We zijn zo dom, we hebben ons verstand verloren door de zondeval. We hadden verstand van God en goddelijke zaken, maar we hebben het niet meer. Is u dat wel eens tot last geworden, mijn hoorders? Dat we ontbloot zijn van mensenverstand. Zoals het was voor de val in de staat der rechtheid. Wijsheid, kennis van Gods, gerechtigheid en heiligheid. Daarin zijn we geschapen. Ja. U zegt, maar hoe kwam even dan tot die domheid om naar de duivel te luisteren? Nou, je moet goed verstaan. We waren geschapen in de gerechtigheid Gods. Niet door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Nee. We zijn geschapen in de gerechtigheid Gods. Met een gebod. We konden vallen als we dat gebod overtraden. Dus een mens... De Heer had een mens volmaakt geschapen, maar onder voorwaarden. Kijk, dat is nou onder het evangelie niet meer. Een mens wordt niet herboren met een voorwaarde eraan verbonden. Want er is geen afval der heiligen. In de eerste adem konden we vallen, en we zijn gevallen. Maar in de tweede adem is dat niet meer mogelijk. Daar heb je nou de wijsheid Gods in Christus. He, want Christus is de wijsheid Gods. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En in dat beeld zijn we geschapen, niet in Christus. In de staat der rechtheid zijn we nogmaals in de gerechtigheid Gods geschapen. God had een scheppingsverbond met de eerste Adam. Niet een werkverbond, want Adam en Eva hoefden niet door werken zalig te worden. Ze waren zalig in de God der zaligheid, maar ze konden die zaligheid verliezen door overtreding. Door overtreding. En ze hoefden dat gebod niet te doen. Nee, je kon alleen dat gebod overtreden. Er was niks te doen. Ze waren zalig in de God der zaligheid. En hun stond alles ter beschikking om gelukzalig te leven. Ze leefden uit God. Adam en Eva. En dat hebben we verloren, dat hebben we eraan gegeven, om het zo te zeggen. Dat hebben we eraan, moet een vrijwilliger, eraan gegeven. We hebben alles wat we uit God ontvangen hebben, we hebben in dat beeld geschapen zijnde, hebben we eraan gegeven. En we zijn in de armen van de duivel gesprongen. En wat voor wijsheid is daarvan overgebleven? Nou, als je de dierenwereld gadeslaat, dan zeg ik, een dier is nog wijzer dan een mens. Een dier is... Mensen maken elkaar af. Ja, u zou zeggen dat doen de dieren ook. Maar, nou bedoel ik even, als je gadeslaat hoe een berin over zijn pup zwaakt, dat kom je bij de mensen amper tegen. De abortusslachthuizen draaien volle toeren. En om een mensenleven wordt niet meer gegeven in onze dagen. Dat zie je in alle abortuslanden geldt die waarheid die ik nu uitspreek. Om een mensenleven geeft niemand wat. Daarom is ook die depopulatie ingezet. De mensheid krijgt de schuld, en dat is in wezen waar, krachtens de zondeval. Maar die dat nou ordenen, die behoren er zelf toe. De mensheid is de schuld dat deze wereld onleefbaar wordt. Er zijn 7, 8 miljard mensen op deze wereld. Of 6 of 7, ik weet het niet precies. En dan moet de mensheid gedepopuleerd worden tot 500 miljoen. Dat staat allemaal gegraveerd in de Guidestones in Georgia. Dus ik spreek geen onzin. En dat zie je aan alle zaken. Als je de geest Gods hebt, dan zie je dat in alle zaken, dat, hè, dat 666, hè, die hoge kennis der elite, het is dwaasheid van God, maar dat een leefbare wereld wil maken tot een bepaald deel van de mensheid. En daarom wordt er natuurlijk zoveel geld geslagen, zoveel geld. We hebben het gezien in Europa, dan worden de arme landen zogenaamd door de rijke landen bevoorraad, geld gegeven. En het verdwijnt allemaal in de kas der elite, want ze hebben een plan. Een plan. En dat willen ze kosten wat het kost ten uitvoer brengen. Maar ze hebben geen rekening gehouden met die steen die gaat rollen. En die steen is Christus. We zien het bij dat beeld van Nebukadnezar. Uitroepende, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Heb je nog zo'n groot beeld gebouwd? Ja, Nebukadnezar heeft het ook van God geleerd. Maar wat is die geworden? Zoals een mens van nature is, gelijk de beesten. Hij moest gras eten. Hij kreeg nagels als een roofvogel. Hij moest gras eten met de beesten. Omdat hij zich zo verheft had. Ja. Don't be so high-minded. Ja, we zijn zo high-minded van nature. Zo hoogmoedig, proud. Ach, een mens is onuitstaanbaar. In de staat van zijn natuur. We zijn van God afgevallen. We stellen niks meer voor. Een mens laat zich altijd gelden. Ik dat, ik zus, ik zo. Een mens stelt totaal niks voor. En Gods volk zal dat garen bekennen. Een mens stelt niks voor. Wat noemt gij mij goed, zegt de Heer Jezus tegen die rijke jongeren. Niemand is goed dan God. Hou op met die hoogmoedige praat. Want het is allemaal met een vals oogmerk, wil de Heer Jezus zeggen. Kijk, daar heb je het nou. We zeggen van nature dingen met een oogmerk, met andere bedoelingen. Eerlijke woorden met een vals oogmerk. Ja. Nou, daarom worden we in het woord, en door het woord, en door de prediking van het woord, door de rechterprediking zo gewaarschuwd, dat er zoveel valse leraars zijn in onze dagen. We hebben het vorige week gehoord, uit Johannes 10. Dat de Heer dat onderscheid aan de dag legt. De mark of the false shepherd. Weet je het nog, kinderen? Killing. Wat are the marks? Killing. Stealing. Destroying. Weet je het nog? Ze zijn erop uit om de schapen. Ze zijn erop uit ten eerste stealing. Rovende. Ze zijn erop uit om zich te doen gelden als... waren zij apostelen, geroepen apostelen. Maar ze zijn het niet, stealing, daar heb je het, stelen. Ze stelen alles, hè, dat geldt ook voor de huidige beunhazen, die zonder roeping beginnen te leren. Dat verbiedt Gods woord. En ze noemen zichzelf Bereërs, en het zijn nog geen ezels op dom. Want kijk, een mens openbaart zichzelf, hè. God openbaart alle dingen. Hij openbaart de wijsheid Gods. Maar de Heilige Geest openbaart ook de diepte Gods. En als we nou de tekst van onze overdenking is gadeslaan. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Dan wordt daar ook in Gods woord in andere woorden over gesproken. Gij hebt niet ontvangen de geest der vreesachtigheid. Daar heb je de geest van de oude mens onder de wet. En in Romeinen 8 wordt gesproken, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Sommigen noemen dat de Heilige Geest in de ontdekking van zonde, gerechtigheid en orde. Dat is niet zo. Dat heb ik u bewezen, want de geest der dienstbaarheid, dat wordt hier geklonken aan de geest der wereld. Precies hetzelfde. Precies dezelfde geest. De geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, dat is de geest van de oude mens onder de wet. Als de wet inkomt, dan wordt zo'n mens dienstbaar. Hij is dienstbaar, maar dan wordt hij het gewaar dat hij dienstbaar is. Daarom zegt Paulus, waarom gij die de geest ontvangen hebt door het geloof, waarom zijt gij teruggekeerd tot het juk der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Hij zegt niet tot de geest der dienstbaarheid, want die Galatiërs die hadden de Heilige Geest ontvangen. Maar Gods volk kan wel bevangen worden door dat juk der dienstbaarheid. Ja, dit doen en dat nalaten om God te behagen. Houd ermee op. Je doet toch alles verkeerd. Je doet toch alles tegen de draad in. Met je beste bedoelingen doet de mens alles tegen de draad in. En dan bedoel ik de draad van Gods woord. Gij hebt niet ontvangen de geest der wereld. Wat is die geest der wereld eigenlijk? Die vermaakt zich in de wereld. Een mens met de geest, dat zijn we van nature allemaal. Dan hoef je echt niet naar buiten te kijken. Dan kun je wel bij je eigen blijven. Gods volk zal het gade bekennen. Maar voor hen geldt, gij hebt niet ontvangen de geest der wereld. Gij had die geest der wereld, van nature. In uw eertijds, Paulus zegt het, in mijn eertijds leefde ik geheel zonder de wet. En hij leefde als een fariseer stipt. Je kon geen vuile vinger op hem leggen. Ja, dat hij de gemeente Gods vervolgde, dat deed hij nog om God te behagen. Hij dacht dat hij daarmee God een welgevallige dienst deed. Het was allemaal door die geest der wereld. En de geest der wereld is de geest van het vlees, de geest der zonde. En dat is vijandschap tegen God. De geest der wereld openbaart slechts vijandschap tegen God. Hoe verstandig het ook in elkaar zit, dan zou je zeggen, van verwondering uitroepen. Jongen, wat legt die man een wijsheid aan de dag. En God noemt het dwaasheid. Want het wijzen bij God is dwaasheid bij de wereld. Maar het wijzen der mensen is dwaasheid bij God. Als wij wederom geboren worden, dan zou je het onderscheid gaan kennen. Dat die oude mens onder de wet enkel dwaasheid bedrijft. Enkel domme dingen doet, dat is te licht gezegd. Dwaasheid, dat zijn allemaal godenvijandige zaken. We leven in een godenvijandige natuur. Een godenvijandig, ons doen en laten is alles godenvijandig. We doen alles zonder God. En na ontvangen genade krijgt Gods volk daarmee de slag naar binnen. Als David het volk telt, een grote vijandige daad, krijgt hij de slag naar binnen. Het moet hem nog aangezegd worden ook. En dan gaat de Heer hem straffen. Ja, want Gods volk wordt gekastijd als ze dingen doen zonder God. Er is Gods volk bevreesd voor. Als het recht ligt, als ze wandelen in de liefde, zijn ze bevreesd om dingen zonder God te doen, dan heb je de Heer nodig in de kleinste dingen. Vorige week was ik zo'n koperen bal kwijt van een trailer. Ik was hem verloren onderweg. En als je hier die gravel roads afrijdt, met die hoge bermen en zo'n bal rolt onder in de bermen. Nou, dan is het een kans op 1 miljard dat je hem terugvindt. Een kans op 1 miljard dat je hem terugvindt. Maar nu komt de wijsheid Gods. Ik zeg, Heer, voor u is het maar een peulenschil om die bal aan te wijzen. Ja, u zegt, hij die bal er zo nodig, daar ga ik verder nou niet op in. We hebben het nou over dat ik die bal weer terug mag vinden. Het ging me niet om die bal, maar om de gunst, Heer, als ik die bal nou mag vinden, mag ik hem in uw gunst vinden. Want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. En ik reed heel die route terug die ik gereden was en ik had hem niet gevonden. En toen ging ik weer terugrijden. En toen wees de Heer me aan. Daar legt hij. Midden op de weg. Ik had hem op die eerste route had ik hem niet gezien. Zo blind is een mens nou. De Heer laat eerst je blindheid zien. Zonder mij kunt gij niks doen. En het was 1 op de miljard dat die bal terug zou vinden. Maar het was voor de Heer maar een peulenschil. Laat ik het nou zo eens zeggen. Kijk, als je God niet nodig hebt in die dingen, dan heb je hem ook niet nodig in de grote dingen. Ook al spreek je hoge en grote dingen uit, het is allemaal leugen en bedrog. Stealing, killing en destroying, daar zijn we van nature mee bezig. Ons eigen ik moet koning draaien. Die vlag staat hoog in het vaandel. Maar als een mens afgebroken wordt, want dat gaat God doen, hè. Als die een mens wil wederbaren, gaat hij eerst afbreken. Niet alleen afbreken. Je wordt niet een oude man met een stok in je hand. Nee. Je komt ook niet in een rolstoel te zitten. Nee, dat is de liggende grif in de gemeente. Hè? Die habitus en die actus komen zin. Nee. Die oude mens, want de wet is de bediening des doods, die wordt gedood. En dat is je gelukkigste dag. Hè? Dat je die oude, die waanwijze mens verliest. Die waanwijze, wat is waanwijsheid? Dan leef je in een droomwereld. Van nature leef je in een droomwereld. Je kunt dan op een nuchter wijze, want de Heer heeft ook nog enige nuchterheid doen overblijven uit het paradijs. Enige natuurlijke liefde doen overblijven uit het paradijs. Het huwelijk is als een bloem overgebleven, maar het is alles gebroken. De bloem knakt, de bloem kan knakken, de bloem verdort. En men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En dus al deze wijsheid, alles wat je in de wereld opbouwt, alles, ik moet zeggen, alles wat de mens opbouwt, breekt God af. Tenminste, als hij het oog op je hebt, want het wordt afgebroken. Je moet het voor God verliezen, maar een mens kan natuurlijk heel veel bereiken in deze wereld, zeg maar. Horizontaal bedoeld, het is allemaal horizontalisme. Het kan God niet behagen. Wat wordt in deze wereld en wat is in deze wereld allemaal niet opgebouwd? En dan zijn er van die grote bosbranden en ze zijn er niet tegen bestand. Ze weten er eigenlijk niks tegen te doen. Dan komen mensen en dan zie je de domheid en de dwaasheid van de mens. Want als de winter, als de Heer een vlotting geeft, er is niks tegen bestand. Hij breekt zijn ijs aan stukken. Wie is tegen bestand als de Heer die krachten der natuur opwekt uit zijn schatkamer? Wie is daar tegen bestand? Kun je dan ook nog met je paraplu naar buiten? Nee? Dan zie je door de grootste tornado's zie je hele huizen, hele dorpen verdwijnen. Auto's vliegen in de lucht. En als de Heer zo'n vlotting, zo'n tsunami verwekt, dan gaat heel een land eraan. Want er is niks tegen bestand. Dat, kijk, de mensheid met zijn 666 wijsheid is daar niet tegen bestand. Dan laat de Heer wel eens, dan openbaart de Heer wel eens de dwaasheid der mensen. Met al zijn vernuft, met al zijn kennis, met al zijn techniek. Het is alleen maar dwaasheid. Nebukadnezar had een grote stad gebouwd, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd? En de Heer die vernedert hem tot de beesten in het veld. Dat had hij ook bekend. Dat had hij ook bekend. Ik geloof dat hij waarachtig wedergeboren was. Om maar eens kijken, die lofprijzing, dat loven van Nebukadnezar, nadat hij weer hersteld werd, nadat hij de Heere zijn schuld had bekend, nadat hij zo tot de hel toe eigenlijk vernederd was. Moet maar eens lezen, die lofprijzing van Nebukadnezar. Dat deed hij uitwendig al, toen hij zag dat Sadrach, Mesach en Abednego behouden werden in het vuur. Hij zegt, hebben wij daar niet drie mensen in gegooid? En ik zie jullie vier wandelen. Want God was erin, in dat vuur. En het heeft hem niet verbrand, dat vuur. Ze stonken zelf niet naar de brandlucht, hun klederen. En toen heeft Nebukadnezar ook al een lofprijzing uitgesproken, dat de God van Sadrach, Mesach en Abednego gediend, en wie die God zou lasteren, die zou omgebracht worden. Dat decreet had Nebukadnezar uitgegeven. Maar zelf vreesde die God nog niet. Dat kwam pas na die vernedering. Dan moet je die lofprijzing maar beleven. Dat getuigenis, het is een getuigenis. Ja, en zo is ook na Amen de Syriër tot waarachtige bekering gekomen. Het bleef een heiden in die zin, een bekeerde heiden. Dat was eigenlijk met Lot ook zo. Want je moet nou niet denken dat Lot een Jood was. Abram was ook een heiden. Die is als heiden geroepen en de Heer heeft een verbond met Abram opgericht. Niet met Lot. Nee. Lot is nooit besneden geworden. Nou. En Lot eindigde in een spelon. Maar toch in de gunst van God. We hebben natuurlijk vorige week gepredikt, toen hier Engelse gasten zat in een Engelse preek, dat die dochter van Lot door het geloof handelde, omdat ze de Christus wilde baren. Zijn we zo bezet met het koninkrijk der hemelen, het wordt altijd als iets bijkomstig geacht. Wat de mens presteert, wat de mens doet, dat moet altijd op de voorgrond staan. Ja, maar dan ben je nog bezet met de grootste dwaasheid. Dan ben je eigenlijk een grote dwaas. Om goed van God te spreken. Dat staat op nummer 1 in het leven van Gods volk. Om goed van God te spreken. Om zijn eer te bedoelen. Dat is de begeerte van Gods volk. Om zijn naam te verhogen. Dat is de drijfveer van Gods volk door de Heilige Geest. En ze komen erachter dat ze niet zo geestelijk zijn als dat ze behoren te zijn. Dat ze de Heere niet zo groot kunnen maken als ze behoorden te doen. Als ze zouden wensen te doen. Daarmee gaat Gods volk over deze wereld geknakt. Net als David. Of net als Jacob na Peniel. Geknakt over het leven. Ze kunnen God niet bedoelen zoals ze dat wensen. Ja, dat is straks. Die volzalige heerlijkheid. En waar Christus alles is. Alles is in en in alle. Maar dat is, wat behoort nou tot de enige troost bij hun leven en sterven? Dat zij niet ontvangen hebben de geest der wereld. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Omdat we dat geneigd zijn in en uit onszelf. Als wij niet ervan overtuigd zijn, niet doorleven. Dat we geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Dan gaan we weer terugkeren. Dan zijn we geneigd om terug te keren, net als die Galatiërs, naar onze eerste man. En die bestaat niet meer. Die eerste man is gestorven. En iemand die gestorven is, die is er niet meer. Dus dan leeft Gods volk weer in een droomwereld. Van dit doen en dat nalaten. Onder het juk der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Die geest der dienstbaarheid, dat is de geest van de oude mens. En als die oude mens er niet aan ontdekt wordt, dan lijkt het alsof die oude mens in de vrijheid, ja, in de vrijheid van de zonde leeft. Ja, dat is ook een vrijheid. Maar dat is een zondige vrijheid. Het is een grote vijandige vrijheid. Een mens permitteert die vrijheid om te doen en laten wat zijn boze hart hem ingeeft. U zegt, maar ja, dat weet ik al allemaal. Oh, heb je er ook getuigenis van? Kijk, het lijkt soms dat mensen voorgeven dat ze het weten. Je hoort nooit wat. Je hoort nooit geen getuigenis. Je kunt natuurlijk wel de dingen aanwijzen zoals het in de wereld verkeerd gaat. Maar waar is dat dan, daar is dat dan getuigenis om een goed getuigenis te geven van de hoop die in u is? Dat hoor je daar nauwelijks of nooit. Maar Gods kinderen zijn soms zwanger van die hoop die in hen is. Oh, absoluut waar. En daartoe dient het gepredikte woord. Daartoe dient Gods woord. Een wijze wordt meer gesterkt door de wijsheid Gods. Het zegt de spreukendichter, dan door 10 wetenschappers in een stad. Moet eens over nadenken. De wijsheid Gods vindt, de wijsheid des geloofs, kan ik ook zeggen, dat is altijd vindingrijk. Altijd vindingrijk. En je moet nou niet denken dat Gods volk nou altijd direct worden uitgeholpen als ze in grote nood verkeren. Dat moet ik ook zeggen. De Heere doet dat soms door zulke zwakke, onzienlijke middelen. Dan sta je later, sta je daar verbaasd van. De Heere heeft me doorgeholpen. Ja, met uiterst zwakke middelen in zichzelf. De aartsvaders, wie leefde de dichter bij de Heere als de aartsvaders? Abraham, Isaac en Jacob. En ze ondervonden allemaal hongersnoden. Ze moesten aftrekken naar Egypte. Had de Heere hun niet direct mannen uit de hemel kunnen laten regenen? Absolute waarheid, de Heere kan toch alles? Nee, ze moesten die wegen gaan ter beoefening van hun geloof. Als we zulke wegen, aan zulke wegen vreemd zijn. Ik zeg niet dat elk kind van God nou letterlijk een hongersnood moet ondergaan. Want de Heer heeft meer pijl op zijn boog dan één. Maar als de Heer ons niet, als de Heer ons die verdrukkingen, die tribulations zou besparen. Dan zou ons geloof niet beoefend worden. En dat is juist wat de Heer wel wil. De beoefening des geloofs is veel kostelijker dan al het goud en goed in deze wereld. Wist je dat? Een beproefd geloof. Anders is het geen waar geloof. Een waar geloof wordt beproefd. En dit wordt ook in de beproeving der zaken uitgesproken. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Dat is de Heilige Geest. En dan komt er iets achter op dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wat zijn de dingen die ons van God geschonken zijn? En daarom heb ik dat gedeelte uit 1 Korinthe 1 u voorgelezen vanaf vers 17, maar het staat eigenlijk geconcentreerd opgeschreven in vers 30. 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is. Ja, als er geen aandacht is, dan kan ik niet preken. Kinderen, Gods woord vraagt die aandacht, niet ik. Gods woord vraagt die aandacht. Ik ben hier in Gods huis en daar moet alle eerbied zijn voor Gods woord, niet voor mij. Ik ben maar een ellendig mens. Maar als je geen eerbied hebt voor Gods woord, God kan ook kinderen straffen. Absoluut waar, dat zien we met die kinderen die Elisa uitmaken van kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Van nature doen we dat. Je moet niet zeggen, dat hebben we, die zonde die bedrijven niet. Van nature doen we dat. Dan leeft dat in ons. Dat grote vijandige bestaan. Maar Gods volk is geschonken. Wat hebben ze geschonken? Opdat wij de dingen zouden weten die ons van God geschonken is. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. De Heer Jezus is zijn volk geschonken tot de hoogste wijsheid van God. En rechtvaardigheid. En heiligmaking. En verlossing. Meer kan niet. Je kunt niet meer ontvangen dan we in Christus hebben. Je kunt niet meer ontvangen. Je kunt niet heiliger worden dan we in Christus zijn. Je kunt voor God niet rechtvaardiger zijn dan we in Christus zijn. De toegerekende gerechtigheid van Christus, die is ons geworden. Dat is een mooie uitdrukking, ons geworden. Alsof het ons eigendom is. God heeft het aan zijn volk vermaakt. Alles wat in Christus te verkrijgen is, ja, maar alles wat we in Christus zijn. God ziet zijn volk aan zoals ze in Christus zijn. Wijs, rechtvaardig, heilig en verlost. Wijs, rechtvaardig, heilig en verlost. En dat is alles. Dus, er wordt veel gesproken over de weldaden van Christus. Maar hier wordt gesproken dat we Christus zelf ontvangen. Gij hebt niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Dat is Christus. De geest uit God. Het woord is vlees geworden. De geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Je moet de Heilige Geest niet scheiden van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is geen kracht. Het is God zelf. Het is de derde persoon. Er zijn geen drie goden. Er is maar één God. En dat wordt hier, daarin worden we hier onderwezen. 1 Korinthe 1 vers 30. Wat is Gods volk geschonken? Moet zij daar nog wat doen? Als Christus ons geworden is tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat wordt op rekening gezet van het geloof. Zo houdt God, zo ziet God zijn volk. Om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De dingen, hè. Ik heb een aantal dingen genoemd uit 1 Korinthe 1 vers 30. De dingen, de zaken, hè, die in Christus te verkrijgen zijn en die Gods volk geworden zijn. Wijsheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid zou je ook kunnen zeggen. Heiligmaking en verlossing. En alles op een volkomen wijze. Het is niet een gedeelde wijsheid. Het is niet een gelimiteerde gerechtigheid. Het is niet een heiligheid ten dele. En het is ook geen halve verlossing. Het is alles volkomen. Gods volk heeft volkomen in Christus ontvangen. Wat daar staat opgetekend. Wat ze in Christus hebben. Gods volk is net zo heilig en net zo rechtvaardig als Christus. Gods volk is niet Christus. Nee. Nee, dat niet. Maar God ziet ze aan in Christus. En dan kijkt hij op dat blanke gerechtigheidskleed van Christus. Overkleed zijn doet aan de Heer Jezus Christus. Gij hebt de oude mens uitgedaan. Dus dat is eigenlijk wordt vergeleken met een oud kleed uittrekken en weggooien. Dat kleed van die eigen gerechtigheid, dat kleed van die oude mens. Gij hebt die oude mens uitgedaan en de Heer Jezus aangedaan. He? Met het kleed van de gerechtigheid van Christus overkleed geworden. En daar gaat mij gepaard, geliefde, dat we de geest uit God hebben ontvangen. En als je die geest mist, dan ben je nog onder de weg. Met al je natuurlijke wijsheid. Met al je pracht en praal. Of met al je armoede. He, want als de Heer zegt, het zwakke der wereld heeft hij uitverkoren. Dat is niet per se bedoeld zwak naar het lichaam. Want dat is heel de wereld. Die zwak naar het lichaam. Wat stelt de mens nou voor? He? Wat stelde Goliath nou voor? Eén steentje en dat. Toen lag die man te raden, die spot, die boek. Eén steentje in zijn voorhoofd. Dat zou zeggen, ja, maar gij kunt tegen David, gij kunt tegen die Goliath. Hij is al een krijgsman van zijn jonge jaren af. En gij zijt maar een herdersjongen. Toen zegt David, ho, 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 koning. God heeft mij ook gegeven om die leeuw en die beer, die een schaap van mijn kudde roofde, om die te achtervolgen en bij zijn baken vatten en zijn hersens in te slaan. Ik kom niet in eigen kracht, ik kom in de naam van de Heere der Scharen, de God. Van de slagoffer van Israël. Als hij zo mag leven, joh. Dan kun je heel de wereld aan. Simpson kon door de Heilige Geest heel de wereld aan. Hij kon dat gebouw. Dan moet die dagen, die tempels dagen. Moet je even. En imagine. Wat die tempel, dat was een grote tempel. Die pilaren, je kon ze nog ineens omvatten. Als je beide armen er omheen zou slaan. Je vingers konden elkaar niet. Zo dik waren die pilaren. Dat was een majestueus gebouw. En door de kracht Gods grijpt Simpson die beide pilaren. En als luciferhoutjes drukt hij ze in elkaar. De Heilige Geest is sterker dan 100.000 atoombommen. Als je daar niet van verzekerd bent, dan weet je niet wat de Heilige Geest is. Nee. Maar nou openbaart de Heer niet zulke kracht in het leven. In het leven van Simpson werd het deels geopenbaard. In het leven van Christus werd het volmaakt geopenbaard. Maar het leven des geloofs, daarvan geldt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus het is altijd maar hinkende. Zoals Jacob moest hinken naar Pniel. Toen was hij toch met de geest der wijsheid bedeeld. Gij God overmocht. Ja, daar heb je het nou. Maar daar hoort altijd een vernedering bij. Paulus zegt, een engel des Satans, opdat ik mij niet zou verheffen. Na ontvangen genade, maar die oude mens is toch gestorven. Nou, ik ben enkel vlees en dat vlees verheft zich. Vlees verheft zich absoluut. Als hij denkt van, nou ja, ik wandel de onderste weg. Dan kon het wel eens zijn dat je zwanger bent van de homo. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat was niet alleen een uitspraak van Paulus. Dat was een doorleving. En dat is nooit 1% minder geworden. Heel die afstervingsleer, dat is eigenlijk een leer van de dienstbare geest. Ja. En Paulus zegt, ik ben gestorven. Ja, dat gaat nog tegen alle redenatie, dat gaat nog tegen alle menselijke wijsheid in. Want een mens, een wijs mens, die wil leven. Die wil wat betekenen. Die wil voor de dag komen. Die wil wat zijn. En een mens is niks. Absoluut niet. Mens is van geen betekenis. We hebben wel een onsterfelijke ziel. Dat is wel van betekenis. Niet dat je met een onsterfelijke ziel, die ziel moet gered worden. Maar die ziel die blijft. Dus die ziel is van betekenis, niet in waarde. Dat de Heer daar rekening mee moet houden. Nee, God is dezelfde gebleven, wij zijn gevallen. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Hoe wordt nou die God onze zaligheid? Door de Heilige Geest ontvangen. Dat geschiet in de uren van de wedergeboorte. En dat is niet een ingestorte kracht zoals Rome leert. Dat is de inwoning des Heilige Geestes op grond van de vergeving der zonden. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Die gode vijandige geest, die dienstbare geest uit Romeinen 8. Wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar wij hebben ontvangen de geest van aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba Vader. En op een andere plaats, gij hebt niet ontvangen een vreesachtige geest. Dat is een wettische vrees. Wettische vrees onder de wet, dat is het tegenovergestelde van de vreze Gods. Want de vreze Gods is het beginsel der wijsheid. En alle die ze doen hebben goed verstand. Dus de Heere zet, de Heilige Geest zet in zijn woord de menselijke wijsheid tegenover de goddelijke wijsheid. Nou, daar gaat het niet meer over scheefhangende bordjes. Nee. Daar gaat het niet meer over verschilletjes zoals Van Vlastuin zegt. Nee. Want als je de geest der wereld hebt, dan word je door de wereld niet gehaald. Billy Graham, die werd door niemand gehaald. Omdat hij van de wereld was. Kijk, daar heb je nou het onderscheid. Maar omdat gij van de wereld niet zijt, daarom wordt gij door alle gehaat. Gij zult door alle gehaat zijn. Wat is die geest der wereld nog meer? Dat zijn dominees die kunnen lachen met de wereld. Ik heb het wel gezien, hè, want alles staat tegenwoordig gepubliceerd op Facebook. Dat dominees zich vermaken met hun eigen kinderen die in de zonde leven. Is dat de geest die uit God is? Absoluut niet. Absoluut niet. Dat zijn dominees die lopen in zwarte pakken en ze hebben nog de geest der wereld. Dat zijn dominees die preken Christus en ze hebben nog de geest der wereld. Ze zijn nog helemaal zwanger van de geest der wereld. Want ze geven niks om de schapen. Het is alleen maar om de wol te doen. Daar heb je de marks van die valse shepherds. Killing, stealing, killing, destroying. Ze zijn alleen maar op uit om er eigen te wijden. Dat zegt, hè, dat staat ook letterlijk in het woord. Herders die hun eigen wijden en niet de schapen. Maar wie wijden de schapen nou eigenlijk? Wie geven nou de schapen of de lammetjes te drinken? Hè? De goede herder wijdt zijn schapen. Het werd ook door Petrus gezegd, wijd mijn schapen. De onderherders moeten ook in de naam van Christus de schapen wijden. Wijd mijn lammeren. Ja, maar in feite, wie geven de lammetjes te drinken? De schapen. De drachtige schapen geven de lammetjes. En de Heere zal die schapen hoeden. Hij zal ze zachtjes leiden. Dat zijn niet de zogende, maar de zogende. De zogende, dus de schapen die melk geven. Dat zijn de zogende. En de lammerken zal hij in zijn schoot dragen. Dat is allemaal onderscheiden. De prediking moet het woord onderscheiden prediken, omdat het woord onderscheiden, omdat het woord dat onderscheid aan de dag legt. Hier de menselijke wijsheid wordt onderscheiden van de geestelijke, van de goddelijke wijsheid. Ja. En als wij die geest uit Christus hebben mogen ontvangen, dan getuigt diezelfde geest met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat kent de wereld niet. De wereld wil dat ook niet kennen. Want de wereld wil over zichzelf heersen, regeren. Zelf beslissen maken. De dienst uitmaken. Mijn haan moet koning kraaien. Als je daar nou nooit, ja, toen die last maar werd opgebonden. Nou, dan kun je eigenlijk niet meer boven Nebukadnezar treffen. Dan zeg je, ik ben nog veel erger. Ik ben nog veel erger. Want ik roep over al mijn wijsheid uit, is dit niet het grote Babel? En de Heere verlost zijn kinderen juist uit dat geestelijke Babel. Absoluut waarheid, de Heere zondert zijn volk af. Ten eerste in geestelijke zin. Ten eerste, je kijkt, Jesaja roept uit, wee mij dat ik verga, omdat ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dan daarmee zondert de Heere hem af, door die kool waarmee die engelen op zijn lippen aanroert, dat zijn zonden zijn vergeven en woont nog steeds te binnen van een volk wat onrein van lippen is. Omdat dat volk wat onrein van lippen is, dat goddelijke woord moet horen. Dat woord zal uitgaan tot aan de einde der aarde, daar zal God voor zorgen. Ook al zit Johannes de Doper in de gevangenis, zijn prediking gaat nog steeds uit, want ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Daar zal de Heer voor zorgen, de Johannes de Doper heeft die gemaakt als een ijzeren pilaar tegen dat ongelovige volk der Joden. En de Heere haalt Jona in zijn toren weg uit het volk der Joden om het de heidenen te prediken. Ja, en de heidenen zullen opstaan, de Nineviten zullen opstaan in de dag des oordeels om dit ongelovige geslacht te veroordelen. We zullen er eerst van zingen gemeenten. En wel uit Psalm 49 en daarvan het derde zangvers. Psalm 49, het derde zangvers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos licht te zien en wat er verder volgt. In de derde zangvers van Psalm 19. Ze konden hem niet wederstaan. Dat is altijd het kenmerk. Een mens kan de wijsheid 666 bereiken, ook in de Hozzie. Ja. Maar hij kan de Heilige Geest, welke Gods kinderen ontvangen hebben, niet wederstaan. Ik zal uw mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen wederstaan, alle die zich tegen u keren. Dat geldt in principe voor al Gods volk. Maar met name Gods geroepen getuigen. Als je geroepen bent om het woord te preken, door de Heilige Geest, als hij daarvan getuigenis af moet leggen, dan kan de wereld je niet wederstaan. Een geest der wereld kan de geest Gods niet wederstaan. Absoluut niet. Al betrof het een klein kind met de vrezen des Heren, een grote Godgeleerde, een wereldwijze Godgeleerde, kan dat kleine kind niet wederstaan. Dat getuigenis kan hem niet wederstaan. Hij kan het wel lasteren. Oh ja, ze hebben Christus voor het Beelzebub uitgemaakt. Hè? Hij heeft een onreine geest. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest trouwens. Dat is onvergeeflijk. Die fariseeën konden niet meer vergeven worden. Nicodemus is er nog uitgehaald. Maar de rest van het samen erin is voor eeuwig verloren gegaan. En ze bedreven de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is wat Rome doet. Met de pretentie, vicaris filidei. De paus zegt, er staan nou foto's van de paus op internet. Daar maakt hij het teken van het beest. En als je het teken van het beest maakt, ja, dat betekent dat je een onreine geest hebt. En de Heer heeft zelfs mensen met een onreine geest verlost van die onreine geest. Hè? Gadara, hè? Die man de Gadara, de bezetene van Gadara. Er waren wel 1000 duivels in hem. En de Heer verloste hem van die duivels. Maar ik zal u vertellen, gemeente, dat de antichrist, die bedrijft constant de zonde tegen de Heilige Geest. Er komt geen pauze in de hemel. Ik heb het al zoveel keer gezegd. En die wordt door het refeldom op handen gedragen. Er zijn godgeleerden, zogenaamde godgeleerden, want ze zijn zo dom als een ezel. Die zeggen, die spreken zich uit, respectvol, jegens de paus van Rome. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Die mensen kunnen nooit meer bekeerd worden. Als je de antichrist gaat prijzen, dat is een moordaanslag op Christus. Dat is een lastering tegen de Heilige Geest. Kan je nooit meer bekeerd worden. Mensen, ik zeg het nog een keer. Dominees die de antichrist prijzen, die kunnen nooit meer bekeerd worden. Die bedrijven de zonde tegen de Heilige Geest. Dan ben je nog een stap dieper als degene die de geest der wereld hebben. Want er staat ook geschreven, die onreine geest die van het beest uitgaat. De 3 onreine geesten die van het beest uitgaan. Als je daarmee bezet bent, dan is alle hoop op zalig worden verloren. Daarom zeg ik, die paus, de antichrist, kan nooit meer bekeerd worden. Die bedrijft constant de zonde tegen de Heilige Geest. En daar zijn ze binnen het refeldom niet alleen blind voor. Ze participeren ermee. Ze doen het profaan. Die directeur en die hoofdredacteur van het RD, die bedrijven de zonde tegen de Heilige Geest. Hoe durf je dat te zeggen? Ze participeren ermee. Ze doen het profaan. Ze publiceren positief over de antichrist. Nou, dan zou je ook die verdoemenis ondergaan. Dat zal ik in zere naam verkondigen. Dan is er geen ontkomen meer aan. Aan die eeuwige rampzaligheid. Als die profaan de antichrist looft en prijst. Want dan geef je eigen uit voor een volgeling van het beest. Dat is eigenlijk de aanbidding van het beest. Als je de antichrist prijst, dat is de aanbidding van het beest. Dan kan je nooit meer zalig worden. Dan heb je dat teken van het beest al in ontvangst genomen. En dat doet het RD massaal, dat doet de SGP massaal. Die aanbidden het beest. Dat zijn volgelingen van het beest. Ze participeren ermee. Dus ik ben goed gewaarschuwd, gemeente. Want dat gaat heel nauw uit. Van der Staaij is ook bezig met de wijsheid 666. Daar is hij volledig in verstrikt. En daar is hij volledig zwanger van. Daar is geen hoop meer voor. Daar zal ook geen terug. Er bestaat geen bekering van instelling. Dat ligt Gods woord nergens. Er bestaat geen een bekering van de SGP. Dat bestaat niet eens. Het komt niet eens voor in God. God bekeert geen instellingen. Hij bekeert verloren zondaren. Als je een eed aflegt, een kamereed aflegt, dan bewijs je al, dan roep je uit. Ik wil niet dat Christus koning over me is. Met die eed, dan roep je dat uit. Want dat gaat zo nauw uit dat de rechtvaardigen nauw nauwelijks zalig worden. En ze staan helemaal aan de kant van het beest. Nou mensen, dan zou je ook zijn verdoemenis krijgen. Want als je denkt dat je het kwade kan doen om het goede daaruit te doen voortkomen, dan zegt de apostel Paulus, door de Heilige Geest, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Dan is er geen ontkomen meer aan. Je moet nou niet denken dat het zo lang Het spreekwoord zegt, zolang er leven is, is er hoop. Dat leert Gods woord niet.
Nee.
Nee. Nee. In algemene zin is dat zo, maar in bijzondere zin, als je de zonde tegen de Heilige Geest bedraagt, als je participeert met het beest, dan kan je hem niet. Al zou je daar nog 40 jaar te leven hebben, dan kan je niet meer zalig worden. Dat is totaal afgesneden. En ik zou ze niet te eten willen geven. De massa die daarin verkeert. De reformassa die daarin verkeert. Ik zou de dominees niet te eten willen geven. Die zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Want als jij je daar niet van vrij maakt, dan participeer je er ook mee. En er is geen dominee die zich ervan vrij maakt. Van die roepende zonde. Er is geen enkele dominee die zich... Ze hebben ze al gebogen voor het beest... Absolute waarheid. Als je er niet tegen getuigt, want daar ben je toe geroepen als je het woord moet prediken. Dan ben je ook geroepen om daar tegen te getuigen. Om ze te wederstaan, die machten en krachten van de hel en van de duivel. En het wordt niet gedaan. Dan zou je erachter komen. Al was hij dan ook 10 keer bekeerd in je eigen inbeelding. En dan sta je straks voor God. Ik heb je nooit gekend van waar hij zei. Er is wat inbeelding op deze wereld. Dan hoef je niet naar de wereld te kijken. Blijf dan maar bij je eigen huis. Bij je eigen hart. Maar Paulus zegt, de dingen die ons van God geschonken zijn door de Heilige Geest, de welke wij ook spreken. Dus de Heer geeft zijn volk ervan te getuigen. Tegen te getuigen, tegenspreken. Ze konden niet wederspreken, tegenspreken. Hetgeen door de wijsheid Gods wordt geopenbaard en gezegd. En daarvan getuigenis gegeven, kan de wereld niet tegenspreken. Kan geen enkele dominee tegenspreken. En ik ben wat aangevallen door die dominees. Met politieke oogmerken. En ik heb het ook bij God vandaan gezien. Politieke preken houden terwijl het oogmerk. Een politiek oogmerk is duivels. Elke politieke preek is een duivelse preek. Ik zeg het nog een keer. Elke politieke preek is een duivelse preek. Al zou je het 100.000 keer de naam van Christus noemen, is het een duivelse preek.
Ja.
En dat wordt straks geopenbaard op die dag der dagen. Er zullen de Nineviten dat onderscheid aan de dag leggen tussen de preek van Jona en tussen de preek van huichelaars. Van die politieke dominees. Stomme honden die niet bassen kunnen. Ze kunnen wel politieke preken houden. Maar ze kunnen niet tegen de zonde en ze kunnen niet de censuur en de tucht handhaven. Dan ben je zwanger van de duivel. Want dan eer je Christus met geen woord. Dan doe je doorlopend, die dominees staan doorlopend Christus te onteren. En zijn naam te vertrappen met alle vrome politieke preken. Dat heeft de Heer me laten zien. En dat was een shock in mijn leven. Een shock. Dat er zoveel politieke dominees zijn. En ze preken me voor de wol. En de schapen interesseert ze niks. Helemaal niks. Dat is ook mijn ondervinding geweest. Want die reformatorische kerken gaan God verbranden. Dat zal ik je vertellen. Alles gaat in vlam en vuur in het einde der dagen. Oh, absolute waarheid. Maar dat geestelijke oordeel, dat zien ze geen eens meer. Dat God overal geestelijk de brand in zet, dat zien ze dan niet. Want als God een kracht de dwaling zet om de leugen te geloven, dat is dan die geest der wereld. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. God maakt onderscheid. Waar geen onderscheid is hoor, trouwens. Er is geen onderscheid. Gods volk kan het niet vinden. Wat verschil ik nou met de wereld? Niks. Maar God maakt onderscheid, waar het niet is. Weet je het nog van verleden? Lot die kloos de deur achter zich. Maar toen werd hij een sodomiet in de inleving hoor. Niet in de uitleving. Nee, want Lot heeft ook dat getuigenis gegeven. In Sodom. Maar hij was in hun ogen als jokkende.
Ja.
Maar Lot konden ze niet weerleggen. Dat betekent dat wederstaan. Ze konden Stefanus niet weerleggen. Nee, dat kan die wereldse geest niet. Hoe godsdienstig die ook lijkt. Hoe godsdienstige woorden, hoe godsdienstig die preken ook klinken. Je kan een dominee die wereld spreekt, of laat ik zeggen, weer niet,
met de geest der wereld bedoel ik. Die kan je elk woord weerleggen. Elk woord. Maar ze kunnen het u niet. Ga je niet de geest van God hebben. Ze kunnen u niet weerleggen. Daarom wordt er zoveel gelasterd. Weet je waarom ze het niet kunnen? Als ze het niet kunnen weerleggen. Als ze zich ook tegen het woord te pletten lopen. Weet je wat ze dan gaan doen? Daar heb ik mijn archieven vol van. Lasteren. Niks anders dan lasteren. Maar je lastert je eigen de hel in. De Heer zegt tot de apostel Paulus. Als zij uw woorden niet ontvangen. Als zij uw woorden verwerpen. Dan verwerpen ze mij. En als je van God geroepen bent. Dan geldt dat voor iedere van God geroepen knecht. En kind. Want je kan niet een knecht zijn zonder het kindschap. Ja, dat is wel mogelijk. Zo is Judas was ook geroepen. Maar hij had niet het kindschap. Hij verhing zich. Saul was ook geroepen om koning te worden. Maar hij was gezalfd met een breekbare kruik. En dat heb ik bij veel dominees gezien. Die daar nog misschien van een roeping kunnen spreken. Maar weet je. Daar heb je nou het waarachtige kenmerk van degenen die met een kruik zijn gezalfd. Een breekbare kruik. Ze kunnen veranderen. Saul had een veranderd hart, maar niet vernieuwd. Kijk, daar heb je het nou. Die kunnen veranderen, die kunnen zich aanpassen zoals de situatie zich voordoet. Dat kon David niet. Absoluut niet. David kon niet veranderen. Nee, want hij had de geest Gods. Hij kon wel in de zonde vallen, dat is ook bekend. Maar hij kon niet veranderen zoals Saul veranderd was. Zoals Saul zich kon veranderen. En dan kun je de geest uit God hebben en zelfs in een put zitten in een, kijk bij David. David sliep in een spelonk en Saul kwam in diezelfde spelonk overnachten, aan het begin van de spelonk. Maar die geest die uit God is, die overwint de wereld. Nou, dat gebeurde ook letterlijk. En David sloop die spelonk. Hij kon Saul doden, maar hij zegt, dan zal ik de gezalfde des Heeren doden. Want die Saul hadden gedood, hè, die werden door David gedood. Want Saul had wel respect, eerbied voor de zalving die uit God was. Het was uit God, maar het was hè, die uitwendige roeping. Laat ik het nou zomaar eens zeggen. Gij zijt alle geroepen. En die uitwendige roeping, die kun je maar niet zo terzijde zetten van, nou ja, dat heeft niks te betekenen. Nou. De zalving van Saul, dat had wel degelijk wat te betekenen. Maar het had geen eeuwigheidswaarde. Maar daarmee blijft die roeping de roeping. Absolute waarheid. Die verschilt nog ineens van de inwendige roeping. Gij wordt alle geroepen. Dat zegt Paulus. Dat zegt een apostel hier ook. Hè? En alle geroepen. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken. Prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij ziet dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machten, niet vele edelen. Maar het dwaze ter wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij de wijze zou beschamen. Dat is wat God doet in onze dagen. Dan hebben ze geen woord meer te zeggen. En dat heeft de Heer zo vaak geopenbaard in mijn leven. En dan beginnen ze eerst tegen je te strijden. En dan kom je met dat goddelijke woord. En dan verstomt alles. Dan verstomt alles. Ja. Want als de Heer je geroepen hebt, dan heb je ook wat te zeggen. Want dan zal ik je een zere naam vertellen. Maar laat de Heer je niet met een stomme mond staan. No. Dan zal hij de woorden geven. De Heilige Geest zal u de woorden geven. In de uren wanneer hij het nodig heeft. En ze konden Stefanus niet wederstaan. De wijsheid waarmee hij sprak. Door welke hij sprak. He? Niet door de geest der wereld, maar door de geest die uit God is. Dat zegt een apostel Paulus ook. De welke wij ook spreken. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Maar met de woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Daar staan we van nature buiten, geliefde. En als we nou beseffen, enigszins beseffen. Dat u buiten die wijsheid Gods niet voor God kunt bestaan. Maar kijk, zo is het ook nog een keer. Het is niet alleen een eigenschap. Een gave. Nee. Je kunt zonder de wijsheid, zonder de geest Gods niet voor God bestaan. Dan kan je niet voor God verschijnen. Het komt er zo nauw op aan. Het komt er zo nauw op. En zeg je, ja, ik ben maar een dom mens. En ik ben die mensen op de hoogte tegengekomen. Die zaten zich maar te beroepen op hun onkunde. Maar je onkunde zou je verdoemen. Want we zijn niet in de onkunde geschapen. We zijn in de hoogste wijsheid geschapen. Door de hoogste wijsheid, in de hoogste wijsheid. En ik zal u op de snaren, dat blijde harp, geheimen openbaren. Want die wijsheid is verborgen. Verborgen voor de wereld. Zij kent mij niet. Maar mijn schapen kennen mijn stem. Vorige week. De schapen van de goede herder. Dat is natuurlijk uitschot bij de wereld. Maar die kennen de stem van de goede herder. En de vreemden zullen ze geenszins volgen. Een politieke dominee die zij je verlaten. Ze zullen er van vlieden staten geschreven. Nou, dat hebt de Heer in mijn leven openbaar en waargemaakt. Om je vrij te maken en er afstand van te nemen. Al die politieke dominees. Wat zal dat een dag zijn als al die politieke dominees gedagvaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ze hebben altijd meegelachen met de wereld. Maar dan zal je eeuwig wenen. Wening en knersing der tanden. Omdat je ook de goede herder der schapen belasterd heeft. Want kijk, dat was nou het werk van de fariseeën. Dat is ook het werk van alle politieke dominees. Om Christus te blameren. Wel Christus spreken, zoals de valse apostelen deden. Maar niet die gekruisigd. Nou, dat hoor je nergens meer. Die gekruisigd, hoor je echt nergens meer. Want dat wil wat zeggen. Dat wil wat zeggen. Want de wijsheid Gods wordt geopenbaard. Alleen maar geopenbaard onder het kruis. Onder het heilige kruis, het erfgoed die boven het vaderlijk huis. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Daar zondert de Heer zich zijn gemeente vanaf. Van Babylon, Babylon, dat is de woonstede der duivel en de bewaarplaats van alle onreine geesten. Dat is, onreine geesten, daar ben je van de duivel bezeten. En dat kan ook op een hele vrome manier. Onreine geesten die bevinden zich bij hopen binnen het reformatorische gemeenebest. Ja, ik ben ze bij de hopen tegengekomen. En ze zitten altijd te strijden tegen de geest Gods. Altijd tegen de waarheid te strijden. Altijd die vleeselijk verdoemde liefde in hun vaandel. Want dat is de hoogste vijandschap tegen Christus en die gekruisigd. Altijd maar uit die beerput opkomende met een vrome mond, met een lach op het gezicht. Maar je moet ze eens confronteren met Christus en die gekruisigd. Dan komt er een adderbaster aan alle kanten uit. En als ik daarover mocht gaan schrijven, liefde, nou dan kunnen die boeken de hele wereld niet bevatten. Dat zal ik je vertellen. En waarom ben ik daarmee geconfronteerd? Om de waarheid onderscheiden te kunnen krijgen. Om dat ook te kunnen scheiden. De marks, de mark of the beast en de mark of the false shepherd. Dat moet gepredikt worden. Ook als het de antithese betreft. Als je de antithese niet preekt, dan kun je ook de these niet preken. Dat is onmogelijk. Je kent niet Christus en gepredikt. Je kent niet Christus recht prediken als je ook de antichrist niet ontmaskert. Dat is niet mogelijk. Dat hoort altijd bij elkaar. Het woord rechtsnijden, de volle raad Gods. Ik heb niets achtergehouden, maar die oude raad Gods gepredikt, zegt een apostel Paulus. En dan moet je niet zeggen, ja, daar ben ik niet toe in staat, daar ben je niet geroepen. Want onze bekwaamheid is uit God. Dat doet de Heer zelf, dat is zijn eigen werk. En door de dwaze... Kijk, nou moet ik ook nog wat zeggen. Nou heb ik ook nog wat te zeggen. Er zijn altijd mensen die maar een kwalitatieve preek willen horen. Nou, als ik dan bij de apostel te raden ga... De wijsheid der wereld is dwaasheid van God. Maar dan zegt hij, ik was bij uw lieden in zwakheid en vrees en veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden. Maar in der woorden der menselijke wijsheid, maar in de betoning des geestes en der kracht. Dat was niet een kwalitatieve preek. Dat was geen welsprekendheid. Je hebt altijd mensen die zitten zeg maar technisch te luisteren of de preek wel kwalitatief is. Nou, blijf dan maar thuis voortaan, want dan hoor je gewoon niks. Nee, als je daarvoor zit te luisteren, dan luister je tot je eigen verderf. Paulus noemt het door de Heilige Geest de dwaasheid der prediking. Maar juist daardoor, door die dwaasheid der prediking, want hij zegt, mijn reden is verachtelijk. hij stond maar een beetje te stotteren, die Paulus. Paulus was geen welsprekend man. Forget it. Dat zegt hij zelf. Mijn reden was verachtelijk. Maar hij zegt, ik ben onder u geweest in de betoning des geestes en der kracht. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En mijn kracht, zegt de Heer Jezus, wordt in zwakheid volbracht. Maar het is nog steeds zijn kracht. Die kan de wereld niet wederstaan. Die kunnen wij zelfs niet dragen.
En daarom zit het Heer Jezus zijn volk gezet op de wagen van zijn vrijwillig volk. Ze worden gereden. Ja, voor die wagen gelden geen stopborden meer. Nee, op de smalle weg des levens. Want dat verloren schaap. Ja? Wat is de wagen van Gods vrijwillig volk? Dat is Christus. Dat is Christus. Hij draagt zijn volk naar het vaderhuis. Gelijk die goede herder dat verloren schaap op zijn schouders neemt. En het naar huis draagt. Hij heeft het niet voor zich uitgeschopt. Dat is toch al iets van vandaag. Dat zijn die politieke dominees. Ja, nou jongen. Maar het is toch de grootste dwaasheid bij God als je denkt dat je met politiek, met een democratische kerkvorm, God om de tuin kan denken te leiden. Heel die politiek is van God vervloekt. Christelijke politiek is van God vervloekt. Dat is de hoogste trap van vijandschap tegen God. En zijn gezalfde koning. Gods volk kan geen politiek bedrijven. Ze kunnen misschien erin vallen, maar ze kunnen er niet in leven. Oh nee, nou absoluut niet. Ja, maar het land moet toch bestuurd worden door politiek? Het is een en al bedrog. List en bedrog, dat is politiek. List en bedrog. Er is maar één wettig regeervorm en dat is een monarchie. Een koning die God vreest. Je had onder het Oude Testament vele koningen die kwaad deden in de ogen des Heeren. Die heeft de Heer ook gestraft. Want ze hebben een koning begeerd in een toren. Want voor die monarchie bestond de theocratie. Dat is de enige wettige regeervorm die Gods woord ons leert. En in geestelijke vorm is Gods volk daarmee bezet. Er is geen enkel kind van God die je een democraat kan noemen. Gods volk zijn allemaal theocraten. Allemaal theocraten. En dat die theocratische regeervorm niet meer mogelijk is, dat is allemaal van de duivel. Dat is allemaal uitspraken van het vlees, allemaal van de duivel. Want God handelt niet wat mogelijk is, maar hij doet zijn wil. En hij laat zijn woord regeren. Ja, maar het gaat allemaal verkeerd in de wereld. Dat is wat Gods woord openbaart. Want deze wereld is een gevallen wereld. En deze wereld zal vergaan, dat is ook Gods wil. Je hoeft echt de wereld niet meer te redden. En toch als een kind van God, daarom zegt Luther ook in het geloof, als ik wist dat morgen de wereld verging, zou ik vandaan een boom pompen. Dat is taal des geloofs. Nou ja, om die te bebouwen en die te bewaren. Dat zal Gods volk doen door het geloof tot aan de volleinding der wereld. Ook al verbranden hier alle bossen, dan zullen ze nog de aarde bebouwen en bewaren. Al was het alleen maar in de geest. Want Gods woord en Gods volk. Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. Kijk, daar heb je nou die tweestrijd tussen vlees en geest. Niet tussen de oude mens en de nieuwe mens, want die strijd bestaat niet. Die strijd bestaat echt niet. Dat is allemaal Rome. Nou. Paulus spreekt nu over de oude mens in Romeinen 7. Hij spreekt over de corpus van die oude mens en dat is het vlees. Daarmee zijn de kerken ten onder gegaan. Omdat ze de geest der wereld vermengen met de geest die uit God is. Dat is een verschrikkelijke vermenging. Er bestaat geen giftige gifbeker als die gifbeker. Om de geest der wereld, om de geest der dienstbaarheid te vermengen met de geest die uit God is, met de geest van de aanneming tot kinderen. Dat is duivels als je dat doet. Het is een duivelse leer om die oude mens te laten participeren met de nieuwe mens. Dat is een duivelse leer. Gods volk is niet een oude mens meer. Een oude mens staat voor de staat onder de wet. Dat is die oude mens. Dat is die wereldse geest. Dat is die vreesachtige geest. Dat is die dienstbare geest. Maar die nieuwe mens heeft de geest van Christus. Gij hebt niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat, het heeft een doel, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God verschonken zijn. En dat is 1 Korinthe 1 vers 30. Dat Christus ons geworden is tot wijsheid van God. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Dat heeft Gods volk ontvangen. Dat is niet iets, dat is alles. Dat is niet iets, dat is Hem. Hij!
Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik. In het vlees, door het geloven des Zoons van God. Dus het vlees telt niet meer mee. Het vlees wordt niet... De Heer haalt het vlees niet weg. De Heer haalt de aanwezigheid van de zonde niet weg. Hij wil juist in die weg genade verheerlijken. Hij zal ze voeren met smeking en geween. Ja. En daarom is Gods volk zo bevreesd voor een verhard hart.
Er is ze zeer voor bevreesd. Jongetje, je hoeft hier niet te huilen, er is geen reden voor. Dat ze zijn bevreesd voor die wereldsfeest, voor dat vlees, voor zichzelf. Ze krijgen een walg van zichzelf, een walg van zichzelf. Gods volk is hier niet meer thuis, want het is hier allemaal wereld, allemaal Babylon. En ze zijn eruit verlost, maar uitziende naar zijn wederkomst. Is dat nou je verlangen? Is dat nou je geloofsverlangen, moet ik zeggen? Want ja, kijk, het vlees heeft ook allerlei verlangens. Maar is dat nou je geloofsverlangen? Dat de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels. De wijsheid Gods die ons gegeven is, die ons geworden is, zal dan ook gezien worden van aangezicht tot aangezicht. En van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer ons, God ons gesproken op de berg. Op de berg de verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus. Alleen. Nou, Gods volk is niet zo vleeselijk hoor. Ook niet op de berg de verheerlijking. Want Petrus zei nog van heel lang, laten we 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Was niet zo heel geestelijk hoor. Nee. Want het sloeg allemaal nergens op. En toch God voor Petrus, ik heb die lief gehad met een eeuwige liefde. Want weet je wat hij daar niet zegt op die berg de verheerlijking? Laten we ook nog een tabernakeltje bouwen voor mij. Nee, dat zei hij niet. Nee. Ze zagen niemand anders als de Heer Jezus. Maar de verwoording van die zaken. Ja. Maar nou ziet hij van aangezicht. Peter staat naar voren in de hemel. God in Christus te prijzen. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Met Johannes, met Jacobus. Met al de ware apostelen. Maar nou ziet hij van aangezicht tot aangezicht. Het is hier maar door het geloof. Ja. En dat behelst. Al die zaken, de welke wij ook spreken, waarvan wij spreken, zegt een apostel, hè? Niet met menselijke wijsheid, niet met woorden van menselijke wijsheid, want die menselijke wijsheid, dat zal allemaal vergaan, waar al deze dingen vergaan, ook de wijsheid deze wereld, de wijze deze wereld, hè? Die zogenaamde wijze godgeleerden, hè? Met een democratische kerkvorm, al die vervloekte afgoderij, het is gewoon baaldienst hoor. Een democratische kerkvorm, dat is gewoon Baal. De meeste stemmen gelden. De mens erin, God eruit. En de Heer is ook met zijn geest geweken. En als hij het niet herkent, dan laster je God. Omdat het een feit is. En feiten kunnen niet ontkend worden. Ja, maar de Heer werkt nog. Oh ja, en als je dan vraagt waaruit dat bestaat, dat is allemaal duivelerij. Dat is allemaal door de mens verzonnen. Dat is allemaal door de mens ingevuld. Want het waarachtige werk Gods, dat komt openbaar. Waarvan wij spreken, zegt een apostel. Dat kan je niet wederspreken. Nou, absoluut niet. De welke wij ook spreken. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Niet met menselijke wijsheid die op de universiteit, op de theologische universiteit wordt onderwezen. Nou. Maar met de woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke daar, met geestelijke samenvoegende. En dan wordt het heel het woord een symfonieorkest. Daarin kun je alle instrumenten kun je waarnemen. De een zachter, de ander harder. Maar het is één symfonieorkest. De geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil, neem het water des levens om. Wat moet je daar nou voor meebrengen? Enkel je onpeilbare schuld, je onafwendbare verdoemenis, leg het voor de voeten van het lam. Nog 1 keer zijn voeten kussen, dan voor eeuwig weg. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Leer uw woord. Het is niet alleen een lamp.
voor onze voeten nog ligt op ons pad, het is ook het licht dat het duister opklaart. Het licht deze wereld is geen inwendig licht, het is goddelijk licht, bestraald door het aanschijn van de zonne der gerechtigheid. Het zal eeuwig licht zijn. De hemel is geen duisternis, eeuwig licht. Want gij zijt het, Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven tot in de eeuwige eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 49 en daarvan het zevende zangvers. Schoon hij zich op deze aard in welis baat. En ieder roemt en zijn beeld en overdaad. Hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God, in zijn afgronds donkere nacht. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers. Psalm 49.
Thank you.